Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Aan mijn gymleraren, aan mijn trainers, aan mijn berggidsen die mij hebben leren denken. Zo drukt Michel Serre uit dat we voelen, waarnemen en denken met ons lichaam. Wat bedoelt hij met denken op alle plaatsen? Wat is de waarde van ruis voor onze communicatie? En wat heeft zijn filosofie te maken met sport? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Aldo Houterman, de denker die centraal staat, Serre.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Letitia Hoebe.
Hoi Allard. Ja, en superleuk. Ik heb geluk. Ik mag gelijk iets gaan weggeven. We hebben namelijk deze week een winactie. En je kan het boek vinden van onze gast van vandaag, Aldo Houterman. Het boek heet Wij zijn ons lichaam. Nou, het komt vast nog langs vandaag. Er verschijnt een Instagram post. En als je daaronder iemand tagt, dan maak je kans op het boek. We geven 2 exemplaren weg.
Nou, fantastische actie. Dus snel je naar je social media account. Tegenover ons namelijk Aldo Houterman. Aldo studeerde filosofie en kunstmatige intelligentie. En hij doseert filosofie aan de UvA en de Hogeschool Utrecht. En hij promoveert aan de Erasmus Universiteit. En inderdaad, zoals Letitia al zei, vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Wij zijn ons lichaam, wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag. En in dat boek, Aldo, welkom, staat de denker van vandaag centraal toch ook. Komt daar even prominent naar voren?
Ja, zeker. Allereerst dank voor de uitnodiging. Ik was een boek aan het schrijven over de filosofie van lichaam en sport en beweging. En toen ik het boek aan het schrijven was, toen ben ik Michel Serre leren kennen. En dat was eigenlijk zo'n grote inspiratiebron dat ik hem ook maar gelijk een prominente rol heb laten spelen in mijn boek. En ook aan het begin heb genoemd van dit is een heel goede manier om iets te vertellen over het filosofische belang van het lichaam en sport en beweging.
Leuk. Ja, Michel Serre inderdaad. Hij werd geboren in 1930 en hij overleed afgelopen juni. En interessant, hij was een aantal jaren marineofficier. Hij deed zelf, als we het over sport hebben, aan rugby en hij was een bergbeklimmer. Ja. En dat allemaal voordat hij promoveerde op het werk van Leibniz. Ja. En vervolgens werkte hij onder meer als hoogleraar geschiedenis van de wetenschap aan de Sorbonne en aan Stanford. En in zijn denken komen we dan die exacte wetenschappen na tegen, maar ook literatuur, sprookjes, schilderkunst, muziek. Zeker. Dus zeer breed. En Aldo, kun je zeggen dat dat ook illustratief is voor zijn filosofie, die breedte?
Ja, absoluut. Het is iemand die ook wel zelf heeft gezegd, ik ben geen specialist, maar een generalist. Dus hij probeert eigenlijk, wat hij doet is eigenlijk heel veel dingen probeert hij aan elkaar te knopen. En dan komt dat idee van het netwerk naar voren. Dat doet hij, is zeg maar, van het begin af aan is hij bezig met ontwikkeling in de exacte wetenschap, in de wiskunde in de vloeistofdynamica. En dan schrijft hij ook al, er is geen grotere mythe dan een wetenschap zonder mythe. He, dus ook in, ja, ook in echt wat we nu noemen beta-wetenschap, spelen altijd sprookjes, verhalen, schilderkunst altijd een onmiskenbare rol volgens hem. En dus dat is heel belangrijk om te kijken van hoe ontwikkelt het denken zich. Ja, welke beelden hebben we van het lichaam bijvoorbeeld, of welke beelden hebben we van de wereld? En ja, in welke domeinen komen die beelden naar voren? Dus dan is eigenlijk een sprookje is eigenlijk net zo'n net zo'n rijke bron als een wiskundige theorie, bij wijze van spreken.
En is dat waar hij die term pantopie voor gebruikt?
Ja, dus pantopie betekent, hè, dat is denken op alle plaatsen. Pan is alles of geheel. En topos is plaats. Dus wat hij dus expres doet, en een boekje van hem heet ook pantopie. En dat is denk ik een goede samenvatting van, ja, zijn hele oeuvre, dat hij probeert allerlei verschillende domeinen met elkaar in contact te brengen. En juist de kruisverbanden tussen verschillende wetenschappen, maar niet alleen wetenschap, dus ook inderdaad over kunst en ook over maatschappij, politiek, ja, met elkaar te laten praten, om het zo te zeggen. Hij noemt het zelf te laten communiceren. Dus je moet eigenlijk, dat is tegen dat specialisme in, dat je niet op één domein moet zijn, maar je moet kijken hoe verschillende domeinen met elkaar in contact zijn. He, dus je moet eigenlijk niet, dus je moet steeds naar de zijkant kijken ook volgens hem. En dat is echt heel belangrijk. En daarmee zet hij zich echt af tegen die, ja, specialistische trend die je ook, denk ik, in de filosofie misschien hebt. En bijvoorbeeld misschien in de analytische filosofie. Maar ook in de wetenschap, waarin ook, denk ik, een toenemende superspecialisatie is. En een mooie tegenhanger daarvan is zo'n pantopisch denker. Dat je zegt van, ja, nee, als filosoof heb je ook de taak om iets over het geheel te zeggen. Over wat gebeurt er met de wereld vandaag de dag. En wat is er anders dan met de geschiedenis bijvoorbeeld. En hoe brengen de wetenschappen die wereld in kaart. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat, misschien is het wel vergelijkbaar. Mensen kennen wel, denk ik, Yuval Harari van Homo Deus en zo. En ik denk eigenlijk dat ook zo'n soort pantopisch denker is. Alleen ik zou zeggen dat Michel Serre veel interessanter is. Dus Harari is een soort poor mens, Michel Serre. En ik ben zelf ook bezig met Peter Sloterdijk, de Duitse filosoof, die, denk ik, dat dit een beetje dezelfde programma heeft om nou eens het geheel te overdenken. Of nou ja, in ieder geval proberen echt verschillende domeinen die ogenschijnlijk heel ver van elkaar liggen met elkaar in contact te brengen. Dus dat is denk ik een hele duidelijke lijn die je in heel zijn werk terugvindt. Ja.
En kun je een voorbeeld geven van zo'n verbinding die je legt tussen verschillende domeinen? Dit is nog een beetje in, ja, grote lijnen, maar kun je een...
Ja, dus bijvoorbeeld heeft een boek over golven en over hoe kunnen we...
De sport of watergolven?
Nee, echt watergolven. Dus, en hittegolven en stromen. Oh, ja. Dus dat gaat over Lucretius, dat is de Romeinse denker. En die heeft een... dat is eigenlijk die noteert in een gedicht eigenlijk een van de structurele eerste atoomtheorie. He, dus dat is al opvallend. Het is een wat we nu zou zeggen, dat is een natuurkundige theorie, maar dat staat dan in een gedicht. He. Dus dat is al een interessante combinatie. He. Dan is Serre al heel scherp om te zeggen van, oké, die twee dingen liggen dus blijkbaar niet zo ver van elkaar vandaan. Een ander voorbeeld dat hij heeft is bijvoorbeeld, en dat werk ik ook in mijn boek, Wij zijn ons lichaam uit, is dat bijvoorbeeld de anatomische atlas van Vesalius in 1543, wat over het algemeen wordt beschouwd als een het begin van de geneeskunde of van de medische wetenschap, dat het eigenlijk ondenkbaar is zonder de renaissancekunst in die tijd. Hè? Dus het lichaam wordt in beeld gebracht. Hè? Krijgt een 3D-perspectief op. Het wordt voor de... Ja, het is iets waar we door die tekeningen, zeg maar, door die technieken die de renaissancekunstenaars hadden, werd werd het lichaam ook tot studieobject gemaakt. Hè? Dat is iets waar de artsen uit iets van konden leren. En een ander voorbeeld is dat hij bijvoorbeeld de thermodynamica, dus dat is in de eerste helft van de 19e eeuw. Dus het idee dat de wereld niet bestaat uit zware objecten die bewegen van plaats tot plaats, maar bestaat uit hittegolven en stromen, zeg maar. Dat die wetten werden geformuleerd. Hè, dus waar komt de stoommachine bijvoorbeeld vandaan? Die werden geformuleerd door Watt en Carnot en zo. En dat zijn dus natuurkundigen op het eerste gezicht. Maar Serre maakt heel goed duidelijk dat hij ook dat die thermodynamici ook een beeld nodig hadden. Dus dat ze ook geïnspireerd waren door de schilderkunst van bijvoorbeeld William Turner, de romantische schilder in de 19e eeuw. Ze hadden ook die bracht zeg maar ook die hittegolf en die waterstromen heel goed in beeld, zodat ze dat als uitgangspunt konden laten zijn, zodat ze daar ook mee verder konden denken. En dat bijvoorbeeld Turner schilderde ook bij de Royal Academy. En dus die was ook heel erg in samenspraak met de bekende natuurkundigen van die tijd. Dus
het samenspel tussen die verschillende componenten.
Ja, nu zijn we gewend om dat uit elkaar te trekken. Hè. Dus de schilder die gaat niet over de wereld, maar die maakt een afbeelding van de wereld. Het is een soort reflectie op de wereld. Maar het is niet daadwerkelijk van invloed op de gang van zaken in de wereld. Terwijl Serre probeert heel erg aan te tonen dat bijvoorbeeld, ook fictieve verhalen, dat die echt of schilderijen bijvoorbeeld, of sprookjes, dat die conditionerend zijn voor hoe we met elkaar samenleven. Hè, hoe we
dus onze, meer dan dat ze iets zeggen over, hebben ze ook echt invloed over.
Ja, precies.
Invloed op,
dus heeft
op
het een,
de wereld.
Ja, dus in het laatste boek heeft hij het over bijvoorbeeld over de Bijbel natuurlijk, of over religie.
Ja.
Hè, dus het is heel duidelijk dat daar, zeg maar, het is een geloofssysteem. We zien dat niet, misschien natuurkundig of exact wetenschappelijk zien we dat niet als een van fundamentele invloed hebbend. Maar er staan wel overal kerken bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus dat heeft een duidelijke invloed op hoe we nu met elkaar samenleven en hoe de wereld is ingericht. Dus het kan een fictief verhaal zijn, maar het kan nog wel van grote betekenis zijn, in materiële zin ook. Voor
een absolute claim die klopt over een ander technisch detail waar niemand zijn leven van antwoord.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus geloofssystemen hebben een heel grote invloed. Maar dus ook hoe we de sprookjes die we vertellen aan onze kinderen, hè? En hoe zij vervolgens ook creatief te werk gaan bijvoorbeeld. Hè? Misschien geïnspireerd door een verhaal wat ze hebben vroeger gemaakt. Dat komt weer terug in de dingen die ze maken bijvoorbeeld.
Ja. Ja, een van de eerste dingen die me eigenlijk opviel aan Serre is, is dat het.
Het is misschien wel goed dat je zegt dat je spelt dus als Serre.
Ja, precies. Ja, hij heeft ontzettend veel geschreven. Ja. Echt enorm oeuvre.
Ja.
Het is ontzettend omvattend ook wat hij probeert te doen.
Ja.
Verschrikkelijk veel verschillende wetenschapsgebieden. Ik vroeg me eigenlijk af, waarom is hij eigenlijk niet bekender?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. En die daarom zit ik denk ik ook hier. Om dan te zeggen van, hij zou veel bekender moeten zijn dan bijvoorbeeld zijn collega's. Net zoals Foucault en Deleuze. Dus de Franse filosoof uit dezelfde generatie stamt die.
Latour misschien?
Latour denk ik, ja. Latour heeft altijd erkend dat Serre een hele grote invloed is op zijn denken. Het is hem toch een beetje een vreemdkörper, zeg maar, denk ik. Dus het is iemand die, zeker uit die generatie 68, van die mensen die ik net al heb opgenoemd, dat het niet een traditionele, iemand die heel erg in de politiek zit of marxistisch, wat toen nog wel, denk ik, heel belangrijk was. Het was iemand die zich bezig hield met vakwetenschappen, dus met wiskunde. Misschien is dat ook iets wat misschien afschrikt voor de lezer van ja, dat het toch heel erg wetenschapsfilosofie zou zijn. En dan ja, zeker voor een filosoof die misschien geesteswetenschappelijk is opgeleid, dat ze denken, oké, als het dan over filosofie van de wiskunde gaat, dan is het, gaat het boven mijn pet op, daar heb ik daar geen verstand van. Maar dat is, ja, dat is denk ik een misverstand, dat hij probeert dat juist heel erg duidelijk te maken waar ook die wiskunde vandaan komt. En dat we dat eigenlijk helemaal geen specialistische kennis is, maar dat we dat iets is wat we allemaal wel eigenlijk wel kunnen begrijpen. Maar het is net welke ingang je daartoe hebt gehad. Hè? Dus ook via sprookjes bijvoorbeeld kunnen we een wiskundig probleem begrijpen. We hebben het in Plato al, waarin de stelling van Pythagoras wordt opgelost door een slaaf. Hè? Dus waar die wordt uitgelegd ook. Dus er zijn, ja, dus ik denk dat het...
Ja, dat hem misschien in zekere zin afschrikwekkend maakt of zo. Zeg maar. Ja. Maar in Frankrijk was hij wel vrij bekend, toch? En ja, ook wel een graag geziene gast op televisieprogramma's.
Ja, precies. Ja, dus zeker in zijn laatste jaren. Dus ik denk dat hij zeker sinds 2000... heeft hij ook heel veel boekjes geschreven. Dat was vrij dunne boekjes. Die zijn denk ik voor de beginnend lezer heel, heel goed te begrijpen. Bijvoorbeeld over onderwijs, over de financiële crisis en over het milieuproblematiek. Ja, wat
heel veel plaatjes.
Ja, dus hij heeft ook boeken met veel plaatjes. Dus die eruit zien als museumcatalogie. Ja, dus hij probeert niet alleen te schrijven. Hij probeert niet alleen, zeg maar, als een filosoof argumenten op te zetten en ja, vanuit die argumentatie te denken. Maar hij probeert ook echt ons in die wereld te trekken. Door, hè, dus door ook plaatjes te gebruiken, veel kunst te gebruiken, vakwetenschap, veel foto's te gebruiken om iets duidelijk te maken over hoe de wereld in elkaar zit.
En je zegt, nou, van hij zit op al die terreinen, generalist, geen specialist.
Ja.
Dat is denk, als je bijvoorbeeld Harari als modern voorbeeld noemt, dan ja, is daar denk ik ook door veel mensen wordt daar wat op afgedongen, omdat als je ergens niet heel veel van weet, ontdek je dat hij daar net niet zoveel van weet. Dus als je van alles wat weet, scheer je ook een beetje langs de oppervlakte, wordt die kritiek ook wel eens, ook wel eens richting hem.
Ik denk dat een oppervlakkige kritiek is, dat je kan zeggen van oké, als je dus overal over hebt, dan heb je het dus eigenlijk nergens over. En ik denk dat, ja, Besser is wel toch een van de denkers waarvan ik denk, van wie ik denk, in ieder geval, dat is, weet echt van heel veel dingen heel veel af.
En ja, een beetje homo universalis
dat is echt de standaard homo universalis. Dus als ik weer een boek opensla, en ik heb er heel veel gelezen al, dan word ik altijd weer ontzettend overvallen en zeg maar zo'n rijkdom aan kennis die daarin zit. En ontzettende enthousiasme zit er ook in om die kennis over te brengen. En ja, er zit ook altijd een soort, ja, soort hoop in die teksten, zeg maar. Dus dat door zijn inzichten ook wat verder komen. Hè? Dat we ook de wereld wat beter leren begrijpen, zeg maar.
En, is dat dan een beetje zijn doel misschien? Om de wereld beter te begrijpen zoals hij nu is. In de hoop om daar wat mee te kunnen doen in de toekomst?
Ja, dus hij probeert, inderdaad, zoals ik net al zegt, het is geen specialist. Dus hij probeert juist te zeggen dat je, dat alle domeinen eigenlijk met elkaar samenhangen. Dus bijvoorbeeld een geoloog die met de aarde bezig is ook bezig met het klimaat bijvoorbeeld. En iemand die met het klimaat bezig is ook weer bezig bijvoorbeeld met kunst om de gang van het klimaat beter te begrijpen. Dus zo kom je, als je dat pad afgaat, dan hebben al die dingen met elkaar eigenlijk te maken.
En dat is ook wel een centraal ding toch in zijn denken. De term van het nadruk op netwerken.
Ja, precies.
Want dan dus, net een beetje naar die pantopie als een centrale term. Die netwerken, zou je zeggen, dat is een andere.
Ja, dus dat heet réseau in het Frans. Dat is een Frans woord voor netwerk. En dat is echt centraal in zijn werk. En het interessante is dat hij, zijn eerste boek komt uit 1969 en dat gaat heel erg over het netwerk. En op hetzelfde moment zie je dat het internet geboren wordt in de Verenigde Staten. Dus dat heette toen nog het DARPA-net, volgens mij. Er waren 5 computers in de westkust van de Verenigde Staten worden met elkaar verbonden. En dat is, dat loopt zo mooi synchroon dan met elkaar. Hè? Dus Serre is echt een filosoof van de netwerkgeneratie, om het zo te zeggen. Hè? Dus hij probeert afstand te nemen van een traditioneel hiërarchisch model. Dus dat de dingen worden aangestuurd vanuit de top. Of dat kennis komt uit een boek. En dat vervolgens de docent moet overbrengen aan de studenten. Maar Serre is iemand die juist de verbindingen zoekt. Dus die probeert eigenlijk allemaal plotselinge verbindingen probeert hij met elkaar uit te leggen hoe dat zit. En dan kom je nou al snel op dat het idee van een centrale machtsfactor, dat eigenlijk een illusie is. En dat we dat misschien ook moeten opgeven. Dat de wereld helemaal niet zo meer zo werkt. Of nooit gewerkt heeft misschien. Dat is nog iets wat volgens hem nog heel erg vastzit in ons denken. Dat we roepen om een sterke leider bijvoorbeeld. Of om een sterk bestuur.
Want dat zou ook slechts een netwerk zijn wat in verbinding staat met andere.
Ja, precies. Dus als je. Dus het idee van Serre is op het moment als je het goed gaat analyseren, dat zelfs al de katholieke kerk bijvoorbeeld. Hè, of, een goed voorbeeld is denk ik dat kinderen. Dus we hadden vroeger op school hadden we een spelletje. En dan moest je verhalen aan elkaar doorvertellen. Dus je moest. Dus je kreeg een verhaal te horen. En dat kreeg. En dat moest je steeds aan een ander doorvertellen. En die kreeg dan weer een nieuwe versie van het verhaal te horen. Dus je kreeg aan het begin van de keten. Heb je een hele ander verhaal dan aan het eind van de keten. En we zouden dat misschien. Dus die verhalen veranderen steeds. En we zouden dat nu misschien. Oppervlakkig gezien zouden we dat misschien beschouwen als er is allemaal ruis ingekomen. Er zijn dingen bij verzonnen, dingen aan toegevoegd, dingen weggelaten. En juist precies in die ruis, in die dingen die we erbij verzinnen, die we eruit weglaten, daar komt Serre naar voren. Die gaat juist zeggen, juist die communicatie ontstaat dus door die ruis. Hè, dus er is eigenlijk als betekenisvolle communicatie mogelijk op het moment dat je ook altijd ruis hebt. Dat je elkaar ook niet begrijpt. En dat je probeert te zoeken naar een evenwicht daarin. Dus dat is heel. Ja, dat geeft iets weer. En dan heb je dus dat idee.
Want juist omdat er ruis is, ben je nadrukkelijker op zoek naar wat wel betekenis is?
Ja, precies. Ja, dus er. Ja, dat is het idee inderdaad. Dat brengt die le parasiet naar voren. Dus dat je. Vaak, dus in zijn boek Le Parasiet, dat vaak wordt verondersteld van we hebben dezelfde kennis en die gaan we vervolgens met elkaar delen. Hè, dus jij vertelt iets wat je hebt meegemaakt of wat je hebt geleerd en ik krijg die kennis tot me en ik moet dat zo tot me krijgen zoals jij het hebt geleerd. Maar bij Serre is het anders, want ik neem het altijd toe op de manier hoe ik het concipieer, om het zo te zeggen. Dus er bestaat altijd een soort mismatch tussen hoe jij het probeert uit te leggen en hoe ik het begrijp, ook omdat we een andere geschiedenis hebben. We hebben een ander lichaam bijvoorbeeld. En juist precies dat maakt het volgens Serre interessant. Dat is geen ruis dus, of dat is geen. Daarmee verliezen we de betekenis niet. Nee, dan komt de betekenis juist tot stand, omdat er een soort ook een disharmonie is. En dat is heel erg belangrijk. En zo werken allerlei communicatiesystemen volgens hem. Dus ook bijvoorbeeld de telefoon bijvoorbeeld. Dus we kunnen pas met elkaar praten over de telefoon tegen de achtergrond van ruis. En de ruis valt op. Dus op een gegeven moment als we in een café zitten, dan is er natuurlijk altijd ruis. Dus je hoort de glazen, je hoort de barman, je hoort mensen naast je praten. Maar op een gegeven moment zit je in het gesprek en dan bestaat er een tijdelijk evenwicht, zeg maar, tussen wat ik zeg en wat jullie proberen te horen. Maar dat kan ook weer zo weg zijn. En volgens Serre zijn dit echt de voorwaarden voor communicatie. Dus dat café dat geluid maakt is geen
afleiding.
Geen afleiding, maar
facilitator.
Precies, het is een facilitator. Ja. Het is ook richtinggevend. Want we proberen ook op dezelfde manier proberen we die geluiden voorbij te gaan, zeg maar. Die dan zouden afleiden. Dus het is heel concreet wat dat betreft. Dus het is heel erg gesitueerd, zeg maar. Hoe die kennis zich van de ene naar de ander, van hoe die kennis gecommuniceerd wordt.
En je zegt net al even, die lichamelijkheid is natuurlijk een belangrijke factor. Vandaar ook dat die bij die sport zo relevant is. Hoe komt lichamelijkheid dan in het geheel voorbij? Ik snap dat het.
Ja.
We hebben net eigenlijk gehoord, het is de verbinding tussen al die thema's. Het is denken op alle plaatsen. Dus denken zit niet alleen in je hoofd. Dus daar kan ik me al voorstellen. Het is niet alleen een cognitief proces. Ja. Komt daar die lichamelijkheid in beeld?
Ja, heel erg. Dus ook met dat netwerkidee al. Dan, dus bij Serre is niet. Dus dit netwerken. Ser probeert alles voor te stellen als netwerken. Dus bijvoorbeeld een stad. Het internet is een netwerk, maar ook het lichaam is een netwerk. Vaak wordt nog wel gezegd, oké, het brein dat is een soort netwerk. Van met elkaar communicerende neuronen. Maar Ser's idee is, waarom zou dat ophouden bij het brein? Een brein wordt vaak voorgesteld als iets wat in het hoofd zit. Maar we hebben ook zenuwcellen door het hele lichaam heen. Die communiceren weer met de huid bijvoorbeeld. Met de spieren die we hebben, de organen en de botten. Dus het is niet één centraal punt dat ons lichaam organiseert. Dat is echt, zeg maar, dat kennen we uit de filosofie. Dus Plato, die dacht dat kennis in het hoofd zat.
Wij zijn ons brein.
Descartes zegt ook zoiets. Dus het lichaam wordt gewoon als een poppenspeler aangestuurd vanuit het hoofd. En dat lichaam dat hangt er eigenlijk maar een beetje
willoos
bij. Dat wordt steeds aangestuurd. Of het is een vreemde kracht die eigenlijk overwonnen moet worden.
Ja, het is een beetje hetzelfde als met die centrale machtsfactor die we in de samenleving een illusie is. Is dat eigenlijk met die hersenen ook?
Ja, precies. Ja. Dus, en dat zie je nog in de Wij zijn ons brein idee. Dat het nog heel erg zo'n erfenis is vanuit de filosofie ook. Waarin een geest of een ziel heerst boven het lichaam, zeg maar. Dus men probeert in die hersenwetenschap afscheid te nemen van de filosofische traditie. Maar je ziet juist dat er heel veel ideeën er heel duidelijk in zitten.
Eigenlijk is een bewijs voor het verhaal van Ser dat die dingen stiekem toch verweven zijn ook.
Ja, precies. Dus Ser is dus het idee van intelligentie bijvoorbeeld is bij Ser altijd al belichaamd. Dus ons lichaam beweegt altijd mee met de dingen die we meemaken. Dat slaat in zich op. Niet alleen in het hoofd. Niet alleen in onze neuronen, om het zo te zeggen. Of in de hippocampus bijvoorbeeld. Een speciaal hersengebied daarvoor. Maar ons hele lichaam draagt mee wat we meemaken. En het lichaam anticipeert ook op wat we weer in de toekomst gaan meemaken. Dus een tennisser kijkt al naar waar die de bal naartoe zou kunnen spelen bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen het opslaan van wat je hebt meegemaakt, maar ook vooruitzien. Waar gaan we naartoe? Het lichaam is in beweging, in overgang volgens Ser. En die metafoor, of tenminste metafoor, die nadruk op het lichaam legt dat volgens mij veel beter uit om de mens te begrijpen dan het weer het lichaam ondergeschikt te maken aan iets anders, aan het brein of aan de geest bijvoorbeeld. En dan zie je ook dat het lichaam het lichaam is ook in verandering, is ook in transitie. En we gaan aan het lichaam sleutelen. En het lichaam, doordat we bijvoorbeeld telefoons en laptops en zo gebruiken, zijn functies die we eerst aan het lichaam toebedeeld hebben, dus bijvoorbeeld het geheugen. Die zit nu in onze broekzak bijvoorbeeld. Dus we zijn het lichaam anders gaan gebruiken. Het lichaam heeft een andere rol gekregen. En daar moeten we dus goed over nadenken volgens Ser.
Ja, want dat is een soort derde lijn in zijn denken. Dat pensée s'anticipe.
Ja.
Dat is ook een beetje dit eigenlijk dus. Van we zijn continu in verandering en we moeten daar gewoon gaandeweg op afstemmen of zo.
Ja, dus pensée s'anticipe, dat is dus anticiperen. En dat zegt ook wat, waar we het net over hadden gehad over het lichaam. Dus het lichaam verwerkt niet alleen stimuli, maar het is ook, het anticipeert ook op wat er gaat gebeuren.
Ja, ik wil nog even, want je gebruikte net die metafoor over over die tennisser.
Ja.
Dat is natuurlijk dan een sportsituatie met bepaalde regels. Zou je ook die metafoor, naar een analogie kunnen maken naar een concrete dagelijkse situatie buiten een sport, zeg maar?
Ja.
Gewoon ter verduidelijking?
Ja. Bij Ser bijvoorbeeld, om even dicht bij Ser te blijven. Hij probeert heel erg stil te staan in meer van zijn boeken over, wat is eigenlijk de toekomst van het lichaam? Dus waar gaat het lichaam naartoe? Dus we anticiperen al op, bijvoorbeeld door Trump te stemmen, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen waar we nu staan, maar het geeft ook ons een beeld van waar we naartoe gaan. Wat voor werk we doen bijvoorbeeld, welk onderwijs we volgen. Dat gaat niet alleen over wat we nu willen, maar het geeft ook een inzicht in wat we verwachten dat er gaat gebeuren. Dus ons lichaam is altijd continu aan het anticiperen. En dat is volgens Ser denk ik heel belangrijk, om te zien dat juist daar ook het creatief vermogen van het lichaam, van onszelf.
En waarom is dat dan het lichaam? Want misschien is dat ook een beetje... waarom is dat dan lichaam? Want in de stemmen, cognitief, dat zou in principe nog steeds dat beeld kunnen zijn van hersenen die je aansturen om dan dat rode vakje rood te maken. Maar
Want bij tennis is het natuurlijk voor de hand dat het om een lichaam gaat. Maar inderdaad, als het gaat om stemmen of iets anders. Maar daar,
dus dat is... Kijk, het... Dus bij Ser is het idee dat we denken met ons hele lichaam.
Ja,
dus
precies.
Dus dat is... Dus ons hoofd... Hè, dus ons lichaam doet niet na wat wij denken, maar ons hoofd doet na wat ons lichaam doet. Hè, dat is de omkering die maakt. Dus zeg maar, hè, wat er zich afspeelt in ons brein, hè, dat is natuurlijk belangrijk voor ons denken en voor de plannen die we maken. Maar om dat te begrijpen, kunnen we ook naar het lichaam zelf kijken. Hè, dat ook al die connecties al heeft. Hè, dat ook in contact staat met de omgeving en anticipeert op de omgeving. Bijvoorbeeld als je een slecht nieuwsgesprek hebt. Bijvoorbeeld. Dat is niet alleen wat je cognitief verwerkt. Maar je gaat er al van trillen bijvoorbeeld. Of je gaat er van zweten. Het is niet iets wat je alleen met je hoofd gebeurt. Maar wat met je hele lichaam eigenlijk gebeurt. En we denken altijd van dat gebeurt met het hoofd. En dat... Ja,
lichaam
dat lichaam nog hangt erbij en zo.
Uit het zich alleen.
Ja.
Ik zou geneigd zijn om te zeggen inderdaad, door iets wat je bevat of door een bepaalde gedachte ga je handen trillen. Omdat je er ook een emotie aan koppelt. Of zo, ik weet het niet precies, maar
Dus het punt van het lichaam is dat we zitten niet in ons hoofd. He, dat is wat Descartes dacht. Of wat je met Plato ook nog heel erg voor... Nee, we zitten... Dus ik ben nu bij jullie gezichten bijvoorbeeld. Ik zit een beetje met de papieren hier voor me. En het lichaam geeft mij die mogelijkheid daartoe. Dus ik kan er naar kijken, ik kan er naartoe bewegen. Dus het is niet... Dus ik ben eigenlijk overal volgens Ser. Dus ik beweeg me de hele tijd van plaats tot plaats. En dat is een heel concrete situatie. Als ik al zit bijvoorbeeld. Hè, en eigenlijk heel erg... tot mijn hoofd wordt gereduceerd. Maar... zeker met sport laat het heel mooi zien dat we ook denken met het hele lichaam. En dat bijvoorbeeld dat er ook heel veel creatieve oplossingen ook zitten die we van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. Dat is bijvoorbeeld zo'n breedtepaas in een voetbalwedstrijd. Hè, dus dat je kan er wel op trainen, maar het is altijd weer, die situatie is altijd weer anders. En nu zie je weer een nieuw gat waar die bal naartoe moet. Dus het is ook, het heeft ook te maken met. Met tempo's, denk ik. Dus met verschillende. Dus dat lichaam leert ons ook dat we soms heel erg snel moeten denken. Snel moeten anticiperen. En soms juist heel erg traag. Zeg maar. Terwijl we met het hoofd zijn we nog wel bezig. Nou, dan gaan we het gewoon uitwerken. En dan ga ik de argumenten op een rijtje zetten. En dat is ook een activiteit die we doen. Maar dat is niet het enige wat ons iets vertelt over ons nadenken.
Maar ik denk dat we heel vaak daar dan het woord intuïtief voor gebruiken. Lijkt het daarop of is het toch ook
zeker.
Iets anders dan dat?
Ja, alleen intuïtief, hè, dat wordt dan ook vaak nog cognitief uitgelegd. Dus dat die intuïtie toch in het brein zou zitten, bijvoorbeeld. Of dat het onderbewuste is, wat dan ook nog ergens zo in het hoofd zit. En bij Ser is het gewoon de hele intuïtie is ons lichaam. Hè, dus, dat is die, dus het is verspreid over het hele lichaam. Hè, dus op het moment dat we iets vaak doen, dan verandert ons hele lichaam daarna. Dat weten bijvoorbeeld sporters en fysiotherapeuten heel goed uit te leggen. Dat niet alleen in het brein dingen veranderen, maar in het lichaam verandert ook. En,
kan je daar een voorbeeld van geven? Of is dat moeilijk?
Ja, dus bijvoorbeeld als je... ik hoorde... Nou, ik heb iemand gesproken die veel aan het hardlopen was. En die ging op blote voeten hardlopen. Omdat hij dacht van dat is beter voor evolutionair. Is dat ook beter dan dat ik op van die Nike's loop. Met die speciaal, ja, met van die veringen die ons worden aangepraat. Dat was zijn idee dan. Van, dat onze voeten eigenlijk worden dom gemaakt. Dus die worden strak getrokken, ingebonden. Ja. En het voet is er eigenlijk alleen maar ter ondersteuning. Om dat hoofd van plaats naar plaats te bedenken. Maar van oudsher zie je eigenlijk dat die voet eigenlijk al heel slim is. Hè? Dus bijvoorbeeld bij apen is het verschil tussen hand en voet veel kleiner. En je ziet ook nog bij sommige volkeren dat ze ook veel meer met hun voeten nog doen. Dus we maken het de voet eigenlijk ter ondersteuning, of we maken het dom, terwijl dat van oudsher ook heel, heel slim is. En eigenlijk heel, ja, dat ze eigenlijk veel meer dingen mee doen. Dus dat laat zien dat die creativiteit en die intelligentie echt gedistribueerd is over het lichaam. Dus dat we eigenlijk ook veel meer dingen doen met het lichaam. Het is bijvoorbeeld een iPhone bijvoorbeeld, is al afgericht, of dat is ontworpen voor onze duimen, zeg maar, zodat het een symbiose vormt met onze duimen, zeg maar. Wij denken van, ja, het is gewoon een object. Maar,
en ik weet hoe ik het moet bedienen, maar dat is dus eigenlijk niet. Het is,
ja,
je lichaam weet eigenlijk hoe je het moet bedienen.
Precies. Het is niet een, ja. En ook met die, ja, dus die, wat Ser ook in een boek zegt over die de internetgeneratie, hè, is dat die door die iPhone te gebruiken, dan worden eigenlijk onze duimen worden weer slimmer, zeg maar. Dus dat vroeger waar we, hè, dat heeft hij ook weer uit de weefkunst. Hè, dat vroeger gingen we daarmee weven. En op een gegeven moment tijdens de industriële revolutie, had je spierkracht nodig, bijvoorbeeld. Hè, om zware metalen platen te sjouwen of die in de ovens te brengen. En nu, in de communicatiesamenleving volgens Ser, is juist dat fijne, dat gebruik met de duimen, zeg maar, dat appen en zo. Dan zie je weer dat het lichaam weer een wending maakt eigenlijk. Van spierkracht om iets te produceren naar, laten we zeggen, duimkracht om iets te communiceren, zeg maar. Dus het is helemaal
Ik vind het wel grappig. Het is een hele positieve benadering, vind ik het eigenlijk.
Ja.
Omdat doorgaans misschien toch de opvatting is dat ons lichaam juist aan het aftakelen is vanwege alle technologische ontwikkelingen die daar gaande zijn. We zitten helemaal achter een computer. Precies. En we zijn volgens mij een soort van nekbordje aan het ontwikkelen.
Ja inderdaad.
Omdat we altijd voorover gebogen zitten op de smartphone te kijken.
Ja. Ja, dus Ser is wel. Dus je hebt natuurlijk een hele sterke nadruk op het lichaam. Dus hij wijst wel echt, zeg maar, dat die intelligentie. Dat je ook dus bijvoorbeeld door bergbeklimmen bijvoorbeeld, of door, inderdaad, hij is zeevaarder geweest. Hè? Dat zegt dan natuurlijk ook iets over hoe je lichaam omgaat met die continue schommelingen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is wel iets wat heel erg terugkomt en wat we misschien dreigen te vergeten, zeg maar, hoe belangrijk ook het lichaam is. Aan de andere kant ziet hij ook weer heel erg veel de mogelijkheden, juist ook in soort die communicatietechnologie, zoals die iPhones die we continu gebruiken, dat daar juist ook misschien weer een soort heractivatie van het lichaam in zit.
Ja. En we hebben nu al een paar keer gehoord van dat het is niet Plato, het is niet Descartes van wie dit vandaan had. Daar zit hij zich eigenlijk juist tegen af.
Ja.
Zijn er denkers waar die wel weer zijn denken op gebaseerd heeft, of die hem dit al voor zijn gegaan?
Dus hij is gepromoveerd op Leibniz en daar heeft hij dat idee van het netwerk. En dat komt, dus dat netwerk, dat denken we nu van, oké, dat zijn punten die een beetje op een abstracte manier met elkaar verbonden zijn. Maar het komt eigenlijk uit de weefkunst, uit de borduurkunst. En dat, daar gaat zo'n boek over, het lichaam gaat daar ook over. Hè? Dat het lichaam ook een soort weefsel is. Hè? Dat de huid zit heel veel.
Alleen het woord weefsel.
Weefsel, het tapijt komt vaak naar voren. En dan wordt al duidelijk, zeg maar, dat er niet één centraal punt is, maar dat het gaat om hoe de dingen met elkaar verweven zijn. Ja, dus dat is, en je moet die lijnen proberen te volgen. En dan kom je, dus dan volg je het hele weefsel, om het zo te zeggen.
Dat haalt
zo
dus
te
bij
zeggen.
Leibniz vandaan.
Ja, en dus bij Descartes heb je alles is lichaam of het is geest. En bij Spinoza heb je alles is één, hè, alles is Deus sive natura. En bij Leibniz is alles is veel. Dus er is veel eerder een veelheid, zeg maar. En we moeten kijken, dus je kan ook niet, zeg maar, met één model kan je alles verklaren. Dat is ook niet wat Ser wil. Dus je wil zeggen, oké, er zijn ontzettend veel fenomenen in de wereld. En we moeten juist die veelheid is iets veel eerder iets wat fundamenteel is, zeg maar. Ja, dus je hebt dat. Dus ook met zijn blik op het menselijk lichaam. Het is niet één lichaam, een modellichaam volgens. Waar een andere. De lichamen die we om ons heen zien, dat er afspiegelingen van zijn. Hè? Maar het lichaam is continu in beweging en iedereen heeft ook weer een ander lichaam en zo. Dus er is veel eerder een veelheid in lichamen bij Serre dan een eenheid. Ja.
En wat zijn nog andere inspiratiebronnen? Want je noemt naar Leibniz.
Ja, Simone Weil, dus de Franse filosoof. Zij heeft. Wat je bijvoorbeeld in Serre heel erg terugziet en niet in Harari, is die echt die concrete lichamelijke ervaring, zeg maar. Wat dat betekent voor ons bestaan, dat het niet iets is wat alleen maar subjectief aan de objectieve gang van zaken wordt vastgeplakt, maar dat het fundamenteel richtinggevend is van hoe we iets ervaren, hoe we beleven, hoe we verder gaan, zeg maar.
Dus het is ook niet zozeer dat je zeg maar naar buiten gaat en dingen gaat meemaken, maar... Ja. Ook dat het gewoon constitutief is.
Ja, precies. Ja. Dus als ik. Ja, dat heb ik. Dus als je gaat hardlopen bijvoorbeeld, dan denk je, nou, ik ga dat doen. Maar je hebt. Op het moment dat je bedenkt, ik ga hardlopen, heb je heel ander bewustzijn bijvoorbeeld dan dat je aan het lopen bent. Want dan zijn die passen niet moeilijk meer. Dan is het leuk om daar. Dan zit je in een ritme. Dus je krijgt een heel andere. Ervaring. Maar ervaring is nog te zwak uitgedrukt. Want het is. Je lichaam verhoudt zich op dat moment zo tot de wereld, zeg maar. Bij Serre zou zeggen, er komt een andere muziek komt tot stand. En de ritme van de passen, maar ook de geluiden die je hoort. En daar probeer je op mee te wegen. En dat is niet iets wat je van tevoren had kunnen bedenken.
En dat heeft hij. Daarvoor heeft hij zich laten inspireren, dus door.
Dus door die directe lichamelijke ervaring die zij heel erg beschrijft. En wat bij Vij ook heel erg is, dat zij wilde bijvoorbeeld, ze was nogal marxistisch, sterk marxistisch. Dus zij wilde de situatie van de arbeiders zelf meemaken, hè, dus door in die fabrieken te gaan werken. En dat is wat je ook echt heel erg ziet bij Serre, die dus marinier is geweest. Heel veel
bergbeklimmer.
Ja, bergbeklimmer, inderdaad. Ja. Probeert, het is niet iemand die van. Uit de studeerkamer bedenkt van sport is belangrijk. Het is belangrijk om het lichaam te begrijpen. Maar het is echt iemand die dat probeert ook zelf mee te maken. Hè? En dat is ook zijn kritiek op veel filosofen. Zijn tijdgenoten die ook veel. Die ook wel het lichaam op de kaart hebben staan. Maar die toch een soort studeerkamerachtige benadering van het lichaam hebben, volgens Serre althans. En ik denk dat zijn werk heel erg mooi maakt. Heel begrijpelijk ook. Dat we ook denken van. Oh ja, dit is eigenlijk iets wat ik nog nooit in een filosofieboek tegenkomt. Hoe een glas wijn proeft bijvoorbeeld. Hè? Of hoe het is om inderdaad te klauteren bijvoorbeeld. Of hoe het is om in continue deining van een schip te zitten. En dat. We denken allemaal, dat is ruis. Dat is niet iets wat
gaat
over nadenken gaat.
Wat je ondertussen denkt. Dat staan daar. Ja,
ja maar. Ja, dus bij Serre is dat natuurlijk altijd. Ja, proberen wat gaat er dan? Wat gebeurt er dan? Ja. Hoe beweegt mijn lichaam mee met de omgeving?
Tot slot, om de koppeling naar je boek te leggen, over wat sport en beweging ons vertellen. Wij zijn ons lichaam. Binnenkort begint het wielerseizoen weer. Kun je iets vertellen vanuit Serre waarvan je zegt, nou ja. Als je dan zo'n wedstrijd kijkt, let eens hierop. Of hier zien we iets tastbaars terug van zijn denken.
Ja, dus een peloton is een mooi voorbeeld. Serre heeft het daar niet echt over wielrennen volgens mij. Hij heeft een paar citaten over.
Dat het Fransman is.
Het is niet een nadrukkelijke wielenliefhebber. Maar hij heeft het wel veel over hittegolven. Chaleur. Warmte betekent dat. En dat zien we ook terug, denk ik, in het wielerpeloton. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar hoe. Als we warmte willen begrijpen, dan bijvoorbeeld we hebben hier een kachel. En die warmte gaat naar boven. Vanuit de kachel gaat hij naar boven. En dan koelt hij weer af en dan gaat hij naar beneden. Dus die warmte, de deeltjes, die gaan naar boven en dan gaan ze weer naar beneden. En op een gegeven moment maken ze circulatie. Dus dan ontstaan er warmtegolven. Convectiepatroon heet dat. En dat zie je ook wat je in het wielerpeloton gebeuren. Dus renners Die komen vanuit de zijkant, dan komen ze naar voren op. En dan zijn ze opgeladen, zeg maar. En dan kunnen ze even, de knechten, zeg maar, kunnen even werken voor hun kopmannen. En dan op een gegeven moment, ja, dan is hun energie weer, hebben ze niet genoeg energie meer. En dan laten ze zich terugzakken door het midden. Dus dan zie je eigenlijk in het wielerpeloton zie je ook convectiepatronen. Zien dus ook die hittegolven die... dus het is super belangrijk zijn om menselijke samenwerking te begrijpen. Hè? Dus het is niet alleen wat opgaat voor materiële deeltjes, maar ook voor onszelf. Hè? Dus wij zijn ook zelf die warmtegolven, zeg maar, volgens haar. Ja.
Hey, dankjewel Aldo. Ik vond het zeer interessant van een denker die in Nederland, misschien eigenlijk überhaupt internationaal niet zo bekend is, in Frankrijk wel een wat grotere bekendheid geniet. Michel Serre, die eigenlijk een beetje op drie dingen erg de nadruk legt. Allereerst het pantopisch denken of de pantopie, het denken op alle plaatsen. Dat kennis niet alleen eigenlijk in het hoofd zit, maar ook vanuit het lichaam kan komen. Niet alleen in cognitieve wetenschappelijke concepten zit, maar ook in kunst, in gedichten, in sprookjes, in religieuze concepten. Omdat die ook de werkelijkheid vormen. Met het voorbeeld van Jezus hoeft niet geleefd te hebben om wel allerlei kerken in de wereld te hebben. Dus het is niet alleen dat wetenschappelijke kennis in die zin iets bewerkstelligt. Ten tweede dat al die dingen ook samenhangen. Dus dat inderdaad een geoloog houdt zich ook tegelijkertijd met klimaat bezig. Dat zijn nog wel twee wetenschapsdomeinen. Maar ook hoe bijvoorbeeld inderdaad kunst een invloed heeft op wetenschappelijke inzichten. Dat daarin dus de netwerken ook belangrijk zijn. Dat er verbindingen ontstaan. En door die netwerken ook het idee is van, er is bijvoorbeeld niet echt een centrale machtsfactor meer nodig in bijvoorbeeld politieke opzichten. Omdat alles met elkaar verbonden is. Er is niet een soort piramide waarin het een het al het andere aanstuurt, maar alles hangt met elkaar daarin samen. Met als voorbeeld bijvoorbeeld het fluisterspelletje. Ja, we fluisteren eigenlijk de hele tijd elkaar dingen toe. De ruis die daartussen zit is niet een afleiding van toch die piramide. Nee, het is ergens hoe we met elkaar omgaan. Dat is hoe de netwerken in elkaar zitten. En eigenlijk een beetje de analogie daarvan, het lichaam ook, is het niet dat onze hersenen de rest even aansturen, maar ook dat is allemaal in één netwerk. Niet alleen die hersenen zijn een netwerk, maar alles is een netwerk op die manier. En tot slot was een belangrijke derde lijn die we eigenlijk zagen in dat pensée, anticipé. Dat lichaam dat verhoudt zich ook niet alleen tot rationele concepten, maar anticipeert continu op wat er om hen heen gebeurt, wat er aan het lichaam gebeurt en wat er ook in de toekomst komt. Hij is daar zelf een beetje een belichaming van, zeiden we ook. Dat we opnamen, zeker, dat hij ook een twinkeling in zijn ogen heeft als hij op tv te zien is. Dus ja, Zoek sowieso misschien wat op van hem op YouTube om daarin ook eigenlijk na toch het homo de universalis wat die is, ook een beetje belichaamd en ook daarin een hoop uitstraalt. Zeer veel dank daarvoor, volgens mij zeer relevant. En je hebt ons denk ik ook een andere blik gegeven op dagelijkse actualiteiten. Dankjewel ook Letitia. Nu ik naar jou kijk, denk ik dat vergeet de winactie niet. Like het bericht op Instagram en tag er iemand onder die zeker ook deze podcast moet luisteren. Dan kun je het boek van Aldo winnen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.